De nieuwe luisteraars, Mike komt eigenlijk uit het buitenland, Zuid-Limburg. Dus.
Ergens in Maastricht of zo. Nou, dat ligt in de buurt van Aken. Daar ga je altijd boodschappen doen, toch?
Ja, af en toe wel, ja.
Ja, altijd
ik kom er wel langs. Dat ligt naast het voetbalstadion van Alemannia Aken.
Ja, daarom. Ja.
Het is zo leuk, want Mike kan helemaal niet grapjes maken over Zandvoort. Want dat is gewoon leuk, weet je.
Ja, dat is met Hoek Zwart ook. Begrijp het ook niet.
Sport en politiek. De sportieve zetel.
Politieke visie geven.
Ik heb hier zeker wel ook een mening over.
Ja, ik denk sowieso niet met excuses.
Krijgen ze niks meer voor elkaar? Of hoe zit dat?
Naar Albanië toe.
Daardoor werd de race weer een beetje spannend.
Show eromheen, het blijft natuurlijk wel Amerika.
Ja, we zijn er weer op deze vrijdag met de sportieve zetel. Je luistert naar de podcast waarin we de sport combineren met de politiek. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Jelmer Koper doet dat samen met mijn co-host. Of de heer Egge, die ik sinds ik hem, hoe ik hem vandaag moet noemen.
Nou, Mike Egge is gewoon prima hoor.
Mike Egge is prima? Oké, okay. Ja. Nou dat volstaat. En wat gaan we eigenlijk allemaal vandaag doen? Nou, dat zie je zo meteen. Maar waar we eerst natuurlijk altijd mee beginnen, dat zijn onze luisteraars ook gewend. Die trouwens ons kunnen horen op 8 verschillende streamingplatforms. Dus laat zeker even weten hoe je op onze podcast bent gekomen. Vinden we alleen maar leuk. Maar eerst even de cooling down. Wat viel jou op, Mike, deze week? Wat moet jij nog even kwijt?
Wat mij opviel deze week was dat prinses Amalia, die was in het nieuws. Ze heeft haar akte gehaald en mag nu gaan jagen op het kroondomein van onze koning en koningin.
Okay.
Wat ik dan wel weer altijd apart vind, is dat shownieuws hier achter moet komen en dat de Rijksvoorlichtingendienst dan een persbericht naar buiten brengt dat ze inderdaad haar akte heeft gehaald en dat ze mag gaan jagen. Daar wordt toch altijd geheimzinnig over gedaan.
Geheimzinnig. En de leuke dingen worden dan ook gebracht alsof het baanbrekend wereldnieuws is of zo.
Ja, en dan dat is toch een beetje meten met twee maanden. Ik ben er daar gewoon eerlijk over. Kijk, iedereen is ermee eens dat daar veel te veel geld naartoe gaat. En dat jagen is misschien een beetje achterhaald.
Niet meer van deze tijd, hè?
Nee, dat zou je zeggen. Maar, ja,
of hebben we zonder jagers ook geen voedsel meer?
Nou ja, ik denk dat je beter... dat aan de boeren kunnen overlaten.
Ja, ja, dat is inderdaad beter iets voor de boeren. En, maar nog even, we gaan daar zo over hebben. Dus een heel mooi bruggetje dat we hier slaan. Maar die jacht... Waarom doet zo iemand dat? Ze is 18 volgens mij. Waar denken meisjes van 18 nu over na? Kijk, we hebben ook Veronique weer natuurlijk in de studio zitten. Onze vaste waarde. We halen er toch wel even bij alvast in dit introotje. Want ik ben toch wel benieuwd van... Ja, wat deed jij op je 18e? Wilde je toen graag een jachtakte halen? Is dat echt iets waar we anno 2020 mee bezig zijn, 2022?
Nou, ik denk niet dat het eerste is waar ik over nadacht toen ik 18 was. En ook niet om even meteen de paardensport erbij te halen. Zij rijdt ook paard en ik weet niet of dat helemaal de goede combinatie is met
elkaar rijmt. Ja.
Nee.
Ja, maar ik denk dat het ook niet echt uit haar komt. Ik denk dat het meer ook een verplichting is vanuit de familie van, luister, jij bent ooit... de koningin van Nederland, en dan moet jij dat domein gaan onderhouden. Dus dan is het ook de bedoeling dat je kunt jagen.
Ja, dat denk ik ook. En er is ook volgens mij best wel veel gedoe over dat domein. Dat het wordt afgesloten en dat er dan geen bezoekers mogen komen. En dat gaat ook best...
terwijl we wel betalen, inderdaad.
Ja, precies. Ja. Dus.
Ja. Nee, hartstikke goed. En we sloegen net al even de brug. Laten we die dan nu maar gewoon bewandelen met de boerenprotesten. Ja, het is niet echt sportief of met sport gerelateerd, maar... Ja, of het sportief was de afgelopen dagen, die protesten, dat is ook nog maar de vraag. Want velen die gingen natuurlijk weer met hun trekker naar het midden van het land om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. En ja, wat mij daarin opviel is, tuurlijk, die boeren hebben een punt. Er is jarenlang ook niks gedaan, jarenlang in onduidelijkheid hebben ze geleefd en nog steeds eigenlijk wel een beetje. En dat heeft ook verschillende oorzaken. Maar waar ze voor moeten oppassen, en dan zeg ik niet de boeren in het algemeen, maar wel degene die daar staan op protest, dat niet gekaapt wordt door echt gewoon veel te extreme uitingen en extreme manier van protest voeren.
Zoals een Farmers Defence Force bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld, ja, die doet ook uitspraken soms waarvan je denkt, nou ja, volgens mij kan je daar als gewone boer je niet echt in herkennen. En ik vraag me ook af wat nou de boeren zijn. Is dat iemand met 6000 varkens en koeien? Of ja, waar hebben we het dan eigenlijk over? En dat is eigenlijk nog steeds de vraag. Waar hebben we het over, Mike?
Ja, ik denk dat van fruittelers tot inderdaad massastallen waar misschien wel 10.000 kippen staan. En ook boerenbedrijven met maar 10 koeien of zo. Ik denk dat ja. ze hebben natuurlijk Nederland verdeeld in al die Natura 2000 gebieden.
Ja.
En dat is natuurlijk een probleem. Want tegenwoordig is nu iedere boom is een Natura 2000 gebied geworden in Nederland. Bijna. Daar lijkt het wel op. En dan kom je inderdaad in het gedrang met de boeren.
Ja. Ja, nee, maar wat ik een beetje bedoelde met dat extreme, kijk, ze gingen ook thuis langs bij een minister bijna op de oprit, zeg maar.
Ja, dat moet je niet doen.
Dan... Nee, ja, precies, dat moet je inderdaad niet doen. En ik denk dat de boeren best wel een hoge mate van sympathie hebben, hè, van veel acceptatie voor de zorgen die ze hebben. Er zijn ook heel veel groepen die ook terechte zorg hebben, maar die veel minder worden gedragen. Kijk maar naar bijvoorbeeld klimaatactivisten, om zomaar iets te noemen. En die worden gewoon opgepakt als ze een kruispunt blokkeren, zeg maar. Maar je moet dus wel uitkijken. Net zoals je zag met die coronademonstraties en zo. En dat is wel een beetje waar ik dan ook mee zit. Van, pas op, want je wordt extreem. Je wordt straks weggezet
als
terrorboeren. En dat is dan terecht, vind ik. Want de kant die ze soms opgaan, dat gaat inderdaad te ver.
Kijk, en de NCTV die waarschuwt politici niet voor niets om daar niet naartoe te gaan.
Toch niet normaal.
Kijk, ik hoorde gisteren ook een boer zeggen, van een woordvoerder, die zei van, we zijn in een burgeroorlog met de staat. Nou ja, dat soort teksten, dat zijn dan niet...
Ja, maar je ziet dan die Caroline van der Plas daar ook dan weer vrolijk dansen als een soort nieuw geluid, zeg maar. En ik snap ook wel heel goed dat gevonden wordt, omdat bijvoorbeeld het CDA helemaal geen gezicht meer heeft in die provincies. Maar... Ook die partijen, ook iedereen die daar was, hè, want FVD en PVV kan daar nog wel gewoon goed rondlopen, terwijl ze altijd hoog van de daken schreeuwen over veiligheid in Nederland. En dan kunnen gewoon collega's van jou en ministers gewoon niet veilig naar evenementen of naar datzelfde protest. En je zegt daar gewoon niks over. Ja, dan ben je gewoon verkeerd bezig en dan sta je daar eigenlijk alleen maar voor eigen gewin. Maar... Laten we het sportief houden, Mike. Want dat is toch wel een beetje onze insteek ook wel een beetje...
Nee, maar het is wel bizar dat zij gewoon met al hun trekkers, tractoren, gewoon die weg op kunnen. En dat er eigenlijk niks aan wordt gedaan. Kijk, het is wel echt hun leven waar... Zij leven voor die... Zij zijn boer, dus dat is het enige wat zij soort van hebben. Is het altijd in mijn hoofd.
Ja, want jij komt van Hoekse Waard, daar wonen er ook veel, toch?
Ja, klopt. En hebben ze echt van die Instagram-accounts met echt dat ze allemaal boeren bij elkaar en dan... protesteren, kom daarheen, we gaan met een groep jongeren. En dat is gewoon hun leven.
En het viel me ook op, het zijn heel veel jongeren. Hè?
Het zijn echt heel veel
jongeren.
En daar vergissen mensen zich in.
Maar wordt dat georganiseerd vanuit een gevoel van boosheid, agressie of...
Ja, dat denk ik. Ja?
En angst.
Ja,
maar ze zien angst. Het zijn familiebedrijven die vaker al generatie op generatie doorgegeven. En die zien alles dadelijk gewoon in één keer in een rook opgaan.
Heb je daar wel begrip voor?
Ik heb daar wel begrip voor die angst.
Ik ook.
Ik kan me daar wel bij voorstellen. En zeker als dan eens een staat belooft dan om natuurlijk te compenseren en uit te kopen en dat soort dingen.
Ja.
Dat is maar de vraag hoe lang dat gaat duren. Want de mensen van de toeslagenaffaire, die zijn nog steeds niet gecompenseerd.
Nee, dat is denk ik zeker ook. Dat het gewoon... ik heb zeker begrip voor de onduidelijkheid waarin ze in leven. En dat heeft meerdere redenen. Maar ja, als mensen erop blijven stemmen, dan kunnen we er weinig... aan doen. Nou ja, tot zover echt even dit item. Want er is nog genoeg te bespreken. We gaan langs het voetbal, via de paardensport, naar wat nieuwe sporten en ook discussies binnen competities. Maar we beginnen eerst bij Promes. Ja, Quincy Promes natuurlijk. Die heeft een beetje een voetbalcarrière met een vervelende wending voor hemzelf, maar ook voor de hele voetbalwereld qua aangezicht. Want hij mag eigenlijk niet meer voetballen toch op dit moment. Maar hij is toch gesignaleerd met een andere oranje speler.
Nou,
hoe zit dat?
Hij mag wel voetballen, want het OM heeft hem laten gaan. Even terug te komen. Hij wordt verdacht van een steekpartij op zijn neef en zijn knie. Daar zijn natuurlijk ook berichten van uitgelekt. We moeten nou afvragen of dat nog allemaal waar is. Hè? Want hij is pas veroordeeld als hij veroordeeld is.
Ja.
Daarna is hij ook nog betrokken bij 4000 kilo cocaïnehandel.
Okay.
Het drugsmokkelen. En hij zit natuurlijk in Rusland. En dan,
bij Spartak Moskou.
Hij zit bij Spartak Moskou en dan is hij daar bij Ajax vertrokken. Dus ik denk dat het hem wel een beetje te heet onder de voeten werd. Maar wat ik dan frappant vind is dan, ja, weet je, dan zo'n je wordt veroordeeld of niet veroordeeld, maar hoe noem je dat ook weer?
Vervolgd.
Vervolgd voor dit soort misdrijven. En ja, normale mensen volgens mij zitten dan nog een hechtenis.
Ja.
En hij is in voetbal in Rusland en gaat dan even bij de Academie van Memphis Depay in Ghana ook mee voetballen.
En je schetst hier inderdaad al heel goed het proces. En de NOS had er ook een uitgebreid artikel over de afgelopen week. En ook een video bij die nog even, zeg maar, puntsgewijs naging van wat er nou eigenlijk allemaal is gebeurd. Want hij is inderdaad aangehouden op die 13 december 2020. Dus sindsdien is het, zeg maar, echt serieus geworden. Maar wat het leuke was, waarom die pas op die zondag 13 december is aangehouden en het OM er al in begin november dat jaar een aangifte kreeg en er serieus mee bezig ging. Waarom was dat? Hij had in die dinsdag die week had hij nog een wedstrijd in de Champions League. En die zaterdag voor die 13 december had hij nog een wedstrijd bij Ajax. En dat is ook wel wat, dat zei je net ook tegen mij, wat gewoon eigenlijk gewoon heel gek is. Dat kan gewoon niet.
Ja, kijk, het blijft natuurlijk altijd speculatie, maar het is wel, je zou bijna denken dat er een of andere invloed is geweest, dat van hij houdt het even tegen,
ja.
Want dit is van zo'n groot commercieel belang van de club dat hij speelt, wacht even met die aanhouding.
Ja zeker, en dan inderdaad met de steekpartij begon het op een familiefeest, het smokkelen van drugs waar hij ook nog bij betrokken zou zijn. En inderdaad ook huiselijk geweld. Zijn telefoon heeft ook de hele tijd onder de tap gestaan. Hè? Dat dingen konden terughalen. Stel, er gebeurt iets. Dus ja, en dan toch gewoon lekker door blijven voetballen. En Ajax doet eigenlijk ook alsof er niks aan de hand was. Want je kan wel doen alsof je niets wist. Maar ja, we weten het allemaal wel natuurlijk.
Nou ja, kijk, wat bij Ajax altijd naar voren werd gespeeld, van je bent pas veroordeeld als je veroordeeld bent.
Ja.
En ja, ik snap ook wel, als je met die jongen dag in dag uit zit en traint en dat het een vriend van je is, dat ook lastig is om dat dan misschien te accepteren.
Ja.
Dus ik kan me wel iets bij voorstellen dat je hem dan zo van hand boven het hoofd houdt, maar hoe ver moet je daarmee gaan? Want het zijn niet, het zijn geen qua jongenstreken meer, hè? Dit is gewoon zware criminaliteit.
Ja, en onze gewaardeerde collega Duk Thaai is natuurlijk ook aangeschoven bij ons vandaag in de studio. Ook wel voetballiefhebber, kan ik dat een beetje zeggen zo? Of ja, wel fan, zeg maar, ook van Ajax of van Feyenoord?
Voornamelijk voor Manchester United.
Oh ja.
Maar ik volg het gewoon wel neutraal, gewoon allemaal.
Ja, precies. Nou ja, dus ook wel de Champions League wedstrijden. En gewoon, dan ben je inderdaad voor iedereen een beetje. Maar hoe is het dan voor jou, ook bijvoorbeeld om afgelopen zomer bij het EK, om hem gewoon te zien voetballen in Oranje? Met al die dingen die je dan wel weet. Hoe is dat voor jou als kijker dan?
Ja, zeg maar, om even terug te koppelen naar Mike. Het is wel zo van, hij is nog niet echt veroordeeld. Ja. Dus ja, om dan te zeggen van hij is echt de schuldige, ja, dan is het toch wel een ander verhaal. Maar ja, dan kijk je toch wel, voor mijn gevoel, toch wel een beetje met een dubbel gevoel naar die periode terug. Althans, zo voel ik het een beetje.
Ja.
Maar het is eigenlijk ook wel, Ajax heeft hem volgens mij ook voor die redenen toch ook doorverkocht.
Ik denk dat ze voor die redenen wel heel snel van hem af wilden.
Ja. Precies, ja. Ja. Dat dacht ik ook wel.
Lekker in Rusland.
Ja.
Ja.
En,
hij is daar koning, hè, bij Spartak Moskou. Hè.
Ja,
hij schiet de ene naar de andere daar binnen. Hij kan daar niet stuk bij die club.
Nee, hij kan natuurlijk voetballen. En als je in Rusland voetbalt, dan kan je natuurlijk wat.
Maar, ja, en ik vraag me wel.
De kantjes.
Het is altijd wel zo'n zonde. Hè. Zo'n jongen kan zo ontiegelijk goed voetballen en je verdient zoveel geld.
Ja. Ik snap het ook niet. Wat denken jullie?
Nou, het is wel zo. Dat is wel een heel interessant feit. Maar Quincy Promes zat vroeger volgens mij wel in een achterstandswijk. Of hij komt daar vandaan.
Okay.
En vanuit daar heeft hij ook, zeg maar, vrienden meegenomen die in die wereld zaten. Zeg maar, een beetje in die criminele.
Opgetrokken, zeg maar. Ja.
Precies, ja. En volgens mij is hij nog steeds met hun actief. Of ja, hij beschouwt hun alsnog als vrienden.
Ja, daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Ja. Weet je dat,
En dan gaat het toch wel een beetje van, ja, dan neem je dat soort type personen nog steeds mee in je leven. En dan
is die stap misschien wat iets makkelijker om te maken.
Ja, inderdaad, ja. Hetzelfde met Karim Benzema trouwens ook, toch?
Ja.
Ja, inderdaad. Ja,
want wat laten we wel wezen, zeg maar. Wat jij net zegt over voetballers, en dan zijn er ook nog wel De andere dingen waar mensen uit een wat onzekere beginperiode van hun leven, zeg maar, in terechtkomen. Misschien juist heel erg gaan voor iets, bijvoorbeeld voetbal. Maar Mike, we kunnen ook wel zeggen dat, ja, als je bijvoorbeeld het Oranje selectie ziet of gewoon door de jaren heen, ook nu mensen die dan met pensioen zijn, internationals, weet je wel. Ja, het zijn ook niet de slimste mensen, zeg maar. Toch? Of is dat een beetje stom om te zeggen?
Dat is, lijkt me een beetje te voorbarig om te zeggen. Er zijn ook heel veel jongens die hebben zijn zaken gewoon goed geregeld. En je ziet ook steeds vaker topsporters nu een opleiding ook afmaken. Kijk, vroeger werd daar niet zo aan gedacht. Maar er zijn ook nu heel veel voetballers gewoon ook bewust bezig met hun carrière na het voetbal. Want er zijn natuurlijk die grootverdieners. Maar als je bij een eerste divisieclub speelt, een beetje in de lagere klasse, dan kun je daar geen pensioen van opbouwen.
Nee, maar snap je wat ik bedoel met dat als je misschien uit een onzekere periode bent, dat je dan sowieso gevoelig bent voor dat slechte pad, zeg maar.
Ja, dat denk ik wel.
En dat ergens voor gaan, dat kan voetbal zijn, maar ook misschien een andere topsport, dat je daar dan maar vol voor moet gaan, misschien vanaf je 16e en maar verder niet zoveel meekrijgt van om je heen, omdat je dat natuurlijk best wel, het remt ook wel je ontwikkeling, denk ik, in een bepaalde vorm. Kijk, wij doen nu een studie. Wij zijn continu bezig met wat er op ons heen gebeurt. Maar als je al sinds je 18e voetbalt in een nationale selectie bijvoorbeeld.
Ja, en dat begint dat vaak tegenwoordig al op 16, 14, 15, 16 jaar geleden.
Matthijs de Ligt bijvoorbeeld, die begon ook wel heel jong bij Ajax. Dan denk ik toch wel van, ze zijn ook wel heel afgesloten natuurlijk. En als je daar dan weer uitkomt of het is wel een bepaald soort mensen, laten we het daarop houden.
Ja, zeker.
Niet negatief
en
bedoeld.
En dan heb je natuurlijk ook nog, dan teken je in één keer je eerste profcontract op 18 jaar leeftijd als je een supertalent bent.
Ja.
En dan ben je in één klant multimiljonair. En dan, ik vraag me dan af, een 18-jarige jongen, die weet dan bijna van gekkigheid niet meer wat
hij
met geld
moet doen. Hoe kon je daarmee om gaan, ja. Dat zie je natuurlijk ook bij een Justin Bieber of zo, die al 12 jaar geleden, hè? Het liedje Baby van hem.
Al 12 jaar geleden?
Toen hij doorbrak. Ja, zeker. En nu heeft hij andere complicaties, wat trouwens heel vervelend is. Maar dat zag je ook in het begin. Zo jong, echt zo doorbrak. Ineens een meer dan een tientallen miljoenen publiek. Veel artiesten zijn natuurlijk ook in die muziekwereld bijvoorbeeld eraan onder te gaan. Dat zal bij de topsport ook wel natuurlijk continu meespelen. Maar ja, het is een beetje een ander gesprek geworden dan Promes. Maar wat moeten we volgens jou met hem, Mike? Afwachten of nu al consequenties trekken door al die
Ik zou geen sowieso afwachten totdat de feiten echt op tafel liggen en de rechtszaak echt begint.
Ja.
Dan is maar de vraag waar hij op dat moment zit. Zit hij in een land wat een uitleveringsverdrag heeft met Nederland? Maar ja, dan maakt hij zichzelf wel heel erg lastig. Maar hij is er zelf van overtuigd dat hij nog niet veroordeeld wordt. Dus dan, we zullen het zien.
Ja. Ja, inderdaad, eventjes afwachten. En dan is het alweer tijd. Ja, het zit er vol mee in onze podcast. Met leuke jingeltjes, maar dat kan natuurlijk niet zonder leuke rubrieken.
En dan, het is weer zover.
Is het weer zover? Het is weer zover.
Het is tijd voor de actieve herinnering.
Ja, en eigenlijk bij de actieve herinnering grijpen we nog even een actueel nieuwsitem aan om te kijken hoe het eigenlijk staat met die ontwikkeling in die sportwereld. En vaak ook een beetje een politiek-maatschappelijk linkje. Want we blijven even op het grasveld. Want het vrouwenvoetbal heeft ook veel emancipatie doorgemaakt de laatste jaren sowieso. Hè. Iedereen is het ineens leuk gaan vinden. Waarschijnlijk ook omdat we presteerden, maar het is nu wel echt een ding, zeg maar. We gaan ook presteren ook hoog op EK's en WK's. En daar bestaat natuurlijk een beloning tegenover. Nu weten we natuurlijk dat mannen en vrouwen sowieso in het werkveld niet altijd evenveel betaald krijgen. Maar de KNVB neemt daar nu een voorschot in, letterlijk. Heel grappig, want het is voetbal een voorschot, snap je nou, Mike?
Ja. Ik snap het,
ja. Ja, leuk. Niet zelf bedacht, want dit is namelijk een kop van de nieuws van de NOS. Die gaat de Oranje vrouwen dezelfde premies betalen als mannelijke internationals. Vanaf 1 juli moet dit gebeuren met dezelfde basispremies beloond. En dat is vastgesteld in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. En we kunnen hier met elkaar hard naartoe gewerkt. En het is nu een historische stap voor het Nederlands vrouwenvoetbal. Dat noemt de directeur van de KNVB die verantwoordelijk is voor dit stukje van sport. En daar heeft de winst van het EK 2017 en het WK een goede prestatie daar ook weer natuurlijk wel bij geholpen. Vind je dat terecht, Mike, dat ze nu gewoon ook op wat financieel gebied op enigszins gelijke hoogte komen?
Ja, ik vind dat wel meer dan terecht. Kijk, een nationaal voetbalteam, dat is een eer om voor te spelen.
Ja.
Dat mag voor mij sowieso eigenlijk niet zo'n geldkwestie zijn. Maar als er dan toch een beloning aan zit, dan moet je man en vrouw ook gewoon gelijk trekken. Want ja, die meiden die doen ook alles aan om de top te bereiken. En die zitten ook dag in dag uit in trainingshonk en op voetbalvelden. En ja, waarom zouden hun dan niet beloond mogen worden?
Heb je het eigenlijk al het idee dat ze genoeg serieus worden genomen? Of is het nog steeds een beetje grappig en dat gaat allemaal langzaam?
Nou, dat wordt wel steeds serieuzer genomen. Want het aankomende zomer staat natuurlijk EK vooral voetbal op de planning.
Ja.
En de finale wordt gespeeld op Wembley. En dat is die finale is al uitverkocht. Daar past 90.000 mensen in volgens mij. Oranje speelt een wedstrijd, als het goed is uit mijn hoofd, op Old Trafford. Dus het stadion van Manchester United. De omvang van die stadions en het publiek wat daar naartoe komt, dat zegt
wel iets.
Dat zegt al iets, ja.
Ja. Nee, dat klopt inderdaad, want op 6 juli begint het EK voetbal. Ja, het leuke is aan onze podcast, we gaan zeker ook nog volgende week een aflevering maken met de Tour de France en zo natuurlijk, die in aantocht is. Maar we krijgen eindelijk weer een volwaardige, heerlijke sportzomer, zoals we die natuurlijk afgelopen 2 jaar niet echt hebben kunnen hebben. Op 6 juli begint dat EK vrouwenvoetbal en in aanloop daarnaartoe hebben we nog, vanavond, als je deze podcast luistert op vrijdag 24 juni, hebben we nog een oefenwedstrijd tegen Engeland. Dan hebben we dinsdag nog een oefenwedstrijd tegen Belarus. En Finland, die treffen we nog een keer op zaterdag 2 juli. En 2 van die wedstrijden worden ook in Enschede gespeeld in Nederland. Dus ook wel leuk dat een beetje zo die Nederlandse feeling er wordt bij betrokken.
Zeker, en ook een prachtig stadion voor de vrouwen om in te spelen.
Ja, FC Twente wordt volgend seizoen kampioen. Nee. Loop een beetje op de zaken vooruit. Hartstikke goed, de actieve herinnering. Het gaat goed in het vrouwenvoetbal. En daar worden we natuurlijk alleen maar blij van met die emancipatie. Maar over emancipatie gesproken, de volgende rubriek.
Luistert u naar wat ik deze week bespreek. Want het is weer tijd voor de emotie van deze week.
Ja, maar wat was dat ook alweer, die emotie, Mike?
De emotie van de week. Nou kijk, ja, bij topsport en bij algemene sport komt er natuurlijk emotie bij kijken.
Heb ik nog nooit gezien. Nee? Als ik Neymar zie voetballen, nooit zie ik iets.
Nee, ja, dat komt wel meer dichter in de buurt bij theater dan bij emotie, denk ik.
Ja, je kan eerder theater is geopend. Die zitten wel vol.
Ja.
Helaas.
En dan heb je natuurlijk, kunnen natuurlijk een motie indienen in de Tweede Kamer. Dat is voor de luisteraars denk ik wel bekend.
Ja.
En vandaar dat wij uitzien komen op de emotie van de week.
Ja, en dit keer wil ik hem toch wel even indienen. En hopelijk met veel mede-ondertekenaars. Maar ik ben bang. Nee, okay. Het gaat over de aparte transgender. De aparte competitie voor transgender personen die onder meer de rugbysport en het zwemmen overwegen in te stellen. Dat betekent dus dat voor mensen die in transitie zijn ondergaan van het ene naar het andere geslacht in een aparte competitie met elkaar komen te spelen. En dus worden gescheiden van de vrouwen- en mannencompetitie. Onder meer bijvoorbeeld bij het rugby, maar ook bij het zwemmen. Het komt allemaal neer op bepaalde fysieke gesteldheid van mensen natuurlijk. En hoe lang mag je na je transitie alweer beginnen met sporten? Omdat je hebt dan toch nog wel iets over van je lichamelijke eigenschappen van die je vroeger was, zeg maar, of die je eigenlijk nooit had willen zijn. Je merkt een beetje dat ik op mijn woorden let, hè, hoe ik het moet benoemen, maar ik vind het belangrijk om inclusief te zijn. En op dat puntje vind ik toch wel een beetje jammer van die sportorganisaties dat ze er zo op deze manier mee omgaan. Wat ik ook lees is dat er ook niet heel veel gesprek is geweest met de community zelf. Dus met de mensen waar het eigenlijk over is gegaan. Niet per se mensen die dan sporten, maar überhaupt. Van ja, wat vinden transgender personen in Nederland daar nou eigenlijk van? Maar ook internationaal gezien. Wat vinden zij ervan? Dat weer het stigma wordt opgelegd dat transpersonen anders zijn dan de rest van de samenleving. En dat vind ik eigenlijk wel gewoon een probleem. En dat roept ook wel een beetje emotie bij mijzelf op. Want ik denk gewoon van, tuurlijk, er zijn verschillen en er is misschien oneerlijk spel, dat zou kunnen. Maar hou een beetje rekening. Laat zien dat je een beetje kennis
hebt. Kijk, ze hebben het nu natuurlijk abrupt zo. Proberen ze dat nu natuurlijk door te voeren. Ze parkeren het eigenlijk. Maar dan met gevolg altijd dat ze dat nu uitgesloten worden. Ja. Ik snap wel inderdaad dat je als sporter misschien wel kan denken. Inderdaad, van die fysieke verschillen. Dat is gewoon zo in sommige gevallen.
Mm-hmm.
Maar de manier waarop kan natuurlijk wel beter. Je had dat gewoon van tevoren moeten uitdenken. Ja. Met bepaalde mensen. En dan, wat denk jij dat de oplossing is? Dan een aparte competitie of een open competitie?
Ik denk sowieso dat er nog wel een verschil zit tussen de prestatie van mannen en vrouwen. Niet in goed of slecht, maar dat is gewoon letterlijk zo. Hè? En dat je hebt ook mannen- en vrouwenvoetbal. Hoewel ik wel las dat, zeker in de amateurteams, steeds meer vrouwen gaan meedoen in mannelijke voetbalteams. Dus ja, misschien bewijst dat ook wel het tegendeel. Maar wat ik eigenlijk nog wel belangrijker vind is...
Kijk, ze schuiven ze natuurlijk abrupt aan een kant.
Ja.
Om dan naar een oplossing te gaan te kijken.
Ja.
Dus ik denk wel dat die organisaties zitten daar wel met een maag. Maar ik snap het van de ene kant ook wel dat het soms misschien wel als vrouwelijke sporter... En je hebt daar natuurlijk een man die een vrouw is geboren, dat het oneerlijk aanvoelt. Ik kan me daar wel iets bij indenken.
Ik kan me daar zeker wel iets bij voorstellen, maar wat ik dan ook weer in deze zie gebeuren, wie uiteindelijk het slachtoffer is, dat is niet de organisatie die kritiek krijgt.
Nee, dat zijn juist de transgender personen.
Dat zijn de transgender personen en niet eens omdat zij hiermee worden geraakt, maar zij gaan straks hun belang verdedigen. En wat zie je dan groot terug in het debat? Oh, die mensen die zeuren, zoals je wel eens vaker hoort over de LGBT-community, die zeuren alleen maar. En nou, ik heb laatst geleerd, ook op een heel interessant boek, emancipatie is eigenlijk, gaat nooit ten koste van anderen, maar dat is wel het gevoel wat je geeft als je jezelf ontwikkelt. En dat is eigenlijk wel iets om over na te denken. Kijk, anderen komen van hier, van helemaal van beneden, en die willen graag op dezelfde hoogte komen. Maar de mensen die al op die hoogte zijn, die hebben het gevoel dat ze dan daar iets mee verliezen. En ja, dat vind ik in deze toch ook wel een lastige. En ik denk een emotie waardig, of een emotie. Ja. En als je hem wil ondertekenen, laat het weten op Instagram. We doen even een polletje, hè, want je kan ook op Spotify zo'n polletje. En dan gaan we even kijken.
Het tegenwoordig ook al op Spotify?
Ja, wie er voor of tegen kan allemaal op Spotify. Apple Podcast. Maar
weer wat geleerd.
Ja, zeker. Elke dag leer je wat, Mike.
Maar ik vind het wel in ieder geval een terechte emotie van de week. Ik ben benieuwd hoe zich dat verder zal ontwikkelen. En of er nog andere sportbonden zullen volgen of juist niet.
Ja, en we hopen natuurlijk ook verwachten natuurlijk ook dualisme. Dus van de coalitie die er dan is, dat dit serieus wordt genomen, de motie. En ook de minderheid dat daaraan wordt gedacht. Leuke politieke referentie. Nou goed, we gaan over naar breaking news. Want we hebben namelijk de paardensport. En daar is Veronique natuurlijk weer voor aangeschoven. Zij heeft namelijk iets mee. Dit item gaat ook echt maar 30 seconden duren. Want wij hebben eigenlijk het nieuws. Hè?
Nou ja, wij hebben. Ze heeft natuurlijk ook nieuws voor ons meegenomen. Maar wij beginnen natuurlijk ook met een nieuwtje over Veronique. Dat is natuurlijk het paardenmeisje van onze podcast.
Ja.
Maar.
Want ze begon hierin, aflevering 1, met het paardenmeisjesvirus. En de vorige keer deed ze iets over.
Over de.
Die paardenrace in Engeland.
Maar ja, nu blijkt dus natuurlijk dat ze dus zelf ook paarden rijden. Maar blijkt dat ze allergisch is voor paarden.
Allergisch voor paarden? Ik zie je zo gebarentaal bijna zo. Hoe heette die gebarentalk bij die persconferentie? Irma Sluis, toch of zo?
Ja, Irma Sluis.
Irma Sluis, ja. Nou, je lijkt er bijna op, maar hallo.
Hallo, ja. Nou,
ik ben er weer.
Ik ben er weer, inderdaad. Wat een breaking news.
Sorry, dat was flauw, want dat was gewoon een quote van de eerste podcast. Mensen moeten maar even terugluisteren. Toen kwam je ook twee keer voorbij en toen zei je, ik ben er weer. En dat is echt een soort soundbite die in mijn hoofd zit.
Maar, ja.
Niet met jouw stem, maar gewoon van de hele podcast heb ik een paar dingetjes.
Toch jammer dat het dan niet mijn stem is die je er dan aan linkt. Hè? Maar,
nou, misschien kunnen we het in de intro plakken. Ik ben er weer.
Ja, dan halen we jou eruit.
Ja, ik vind het prima.
Maar goed, hoe zit dat? Is het dan elke keer dat je van je paard valt als je alleen
ja,
bent?
Ja, ja, nee, ja. Dat is wel vaak. Ook als ik buiten met de hooikoorts dan ga je meteen. Maar nee, ik neem gewoon een pilletje en dan gaat het helemaal goed. Dan kan ik gewoon doen wat ik leuk vind met de paarden.
Maar is het dus omdat je hooikoorts hebt?
Nee, nee, nee. Ik ben echt wel voor heel veel dingen allergisch. Voor paarden, voor honden.
Voor microfoons.
Gaat het dan om de vacht?
Ja, ik ga steeds dichterbij.
Om de vacht van de dieren?
Ja, nou, het is vooral het stro. Oh, en het hooi. En, maar ik heb er in de zomer niet zoveel last van. Ja, van de hooikoorts, maar niet van de paarden omdat ze buiten staan. En als ze op stal staan in de winter, dan heb ik er meer last van. Want dan moet je vegen. Dan komt er gewoon meer stof.
Maar het belemmert je niet?
Nee.
Oh, dat is
nee,
fijn.
Nee, al 10 jaar niet. Dus dat hoop ik zo te houden.
Nou ja, dan gaan we het nu wat serieuzer weer doen, denk
wat,
ik.
Wat serieuzer weer. Ja, het is buiten ook. Begint het serieus weer te worden. Want ik zie nog wel de zon, onze prachtige studio binnen schijnen, maar het schijnt dit weekend iets minder te gaan schijnen. Leuke zin.
Oh.
Maar goed, de shining moment.
Moment of shine.
We moeten 2 keer knippen, jongens. Of dit laten we er juist in, geen idee.
Moment of
ik wilde iets zeggen omdat ik niet uit mijn woorden kwam. Maar we gaan het hebben over het dopinggebruik in de paardensport. Want, Veronique, daar was laatst een best wel opmerkelijke vondst,
ja,
hè?
Ja, deze week kwam het nieuws naar buiten dat Bart Bles, een 41-jarige springruiter, is betrapt op doping en daardoor meteen geschorst is. Het ging om een dopingcontrole van de Nederlandse dopingautoriteit. En die werd uitgevoerd na het NK springen in april in Deurne. Dus eerst hebben ze gereden, hij had de zilveren medaille gewonnen.
Ja.
En die is hij nu kwijt, omdat er dus er werd doping gevonden. Dus wel bij hem en niet bij het paard. En hij zegt zelf dat hij zich verloren is na een feestavond. En dat is hem ten koste gegaan van zijn zilveren medaille.
Nou ja, dat moet dan een verboden middel zijn geweest op een feestavond. Dus dan denk je toch wel snel aan drugs, denk ik?
Zoiets, ja. Dat is geen alcohol, toch?
Ja, hij is positief getest op een middel dat op de humane onoorgeloofde middellijst staat. En
zo, sta jij daar ook op, Mike, of niet?
Nee, gelukkig
niet.
Maar wat voor middel dat precies is, dat ben ik zelf ook niet helemaal achtergekomen. Maar het woord doping is natuurlijk best wel groot en breed. Ja. En die organisatie, dus de Wereld Antidoping Agentschap, die bepaalt of iets doping is als het een stof is dat prestatiebevorderend is, of het is schadelijk voor de gezondheid, of het is in strijd met de spirit of the sport.
Dus je mag ook niet roken?
Nou, wiet vooral. Dus roken kan volgens mij wel. Okay. Maar wiet, drugs,
alcohol.
Ja.
Alcoholmisbruik, denk ik dan.
En wat is er dan bij dat feestje gebeurd? Van die,
dat is niet bekend.
Dat is niet bekend.
Nee, okay.
Maar hoe zit dat überhaupt met doping in de paardensport? Dus kijk, natuurlijk, het gaat natuurlijk over die springruiter nu, wat doping heeft gebruikt of tot zich genomen. Maar komt er ook wel eens voor dat er bij paarden zelf iets wordt toegediend? Bij het dier zelf?
Ja, dat kan inderdaad ook. Dus en de paarden en de ruiters worden gecontroleerd op dezelfde manier. Dus bloed- en urineafname.
Ja.
En hier bleek dus dat het paard wel nuchter was. Alleen de ruiter niet. Dus dat is toch zonde.
Dat denk je eigenlijk nooit bij na, hè?
Nee, niet zo vaak inderdaad. Met het paard, dat kan
omdat
we dan nog
het paard zelf ook iets kan. Nee, maar dat paard inderdaad zelf ook iets kan nemen om beter te worden.
Nou ja, dat spuiten ze dan eventueel in. Maar het zit wel een kleine ding hoor. Het kan ook met voer, dat er iets, een stof in het voer zit. Dus daar wordt wel goed rekening mee gehouden altijd. Of je kan het van tevoren aangeven volgens mij, dat het paard dat en dat gebruikt. Maar het is wel...
Ja, dat is hetzelfde als als je bijvoorbeeld een wielerpeloton, natuurlijk ook een waslijst en middelen wat je niet mag gebruiken. Maar sommige medicatie moet je dan nou eenmaal gebruiken. En dan schrijft dan een dokter een receptje uit en dan wordt dat goedgekeurd. En ik denk dat dat dan bij paarden ook zo gaat.
Ja.
Nou, en dan heb je inderdaad dan heb je bij het paardensport heb je de ruiter en het paard. Maar je noemt de wielersport, dan heb je, denk je, ik heb alleen de wielrenner. Maar ze mogen natuurlijk ook niet iets
op hun fiets,
zetten. Dus ook weer die. Het zit eigenlijk in meer sporten, want ik was een beetje verbaasd van, oh ja, het paardensport is eigenlijk de enige waar je ook hetgeen wat je bij de sport gebruikt, dat je die ook doping kan geven.
Ja.
Maar dat is eigenlijk natuurlijk bij veel meer.
Formule 1 ook. Je kunt ook een Formule 1 auto aanpassen. Maar daar zijn natuurlijk ook allerlei regels voor.
Ja. En bij voetbal is dat dan dat de bal zo hard mogelijk moet zijn of is zacht dan ook een voordeel?
Nee, bij voetbal worden ook regelmatig dopingcontroles gedaan.
En de voetbal ook. Kijk, de voetbal of het hard genoeg is of niet.
Nou ja, dat denk ik wel.
Ja? Okay. Ja. Maar okay. Trouwens, Bart Bles mag nu door zijn schorsing
niet... Even terug naar de Bart, ja, Bart Bles heet
Bart Bles, oh, ja. Bart Bles. Die mag door zijn schorsing nu niet meerijden met het CAO in Aken. Nou, dat ligt natuurlijk bij jou om de hoek. En dat vindt dit weekend plaats. Ja. Dus hij mag er niet meedoen.
Dat is even jammer. Voor de nieuwe luisteraars. Mike komt eigenlijk uit het buitenland, Zuid-Limburg. Dus.
Ergens in Maastricht of zo. Nou, dat ligt in de buurt van Aken. Daar ga je altijd boodschappen doen, toch?
Ja, af en toe wel, ja.
Ja. Ja, ik kom er wel langs. Dat
ligt naast het voetbalstadion van Alemannia Aken.
Nou, ja. Daarom. Ja.
Het is zo leuk, want Mike kan helemaal niet grapjes maken over Zandvoort. Want dat is gewoon leuk, weet je.
Ja, dat is met Hoek Zwart ook. Begrijp het ook niet. Ja. Dus.
Of komt er nu een heel relaas?
Ik denk dat wij toe zijn aan de gebroekte zijlijn.
Of niet? Ja. Nee, ben jij helemaal...
Ja, ik ben weer helemaal van mijn paardennieuws verlost.
Helemaal verlost, gewoon ja. Even...
Ja, dit weekend staat wel in het teken van paardensport dus. Omdat er in Aken het CAO is.
Ga je zelf ook nog kijken achter de tv of laptop?
Nee, dat niet. Nee, ik ben wel eens in Rotterdam, hebben ze hetzelfde. Alleen Aken is wat groter. En dat is CAO Rotterdam. Er staan heel weekend Kralingse Bos. Mm-hmm. In het teken van springen, dressuur. Dus ja, ik ben er wel eens geweest.
Ja, zeker. En dan gaan we een keer naar een andere invulling van onze volgende rubriek. Mike, die noemde hem net al eventjes. Maar we gaan sowieso juichen.
Ja, we gaan weer juichen in onze rubriek De Zijlijn.
Ja, lekker muziekje zo altijd aan het einde. Maar we gaan even juichen en eigenlijk is er vandaag niet zoveel te juichen. Want volgende week staan we echt langs de zijlijn in aanloop naar de Tour de France. Maar deze week bekijken we toch een beetje met een wat triestere blik de zijlijn van de zomergolf. En dan heb ik het niet over de golf met de clubs, maar de zomergolf
van het coronavirus. Ja.
Begint alweer een beetje spannend te worden? Of?
Nou ja, ik luisterde vanochtend naar 1-op-1 met Sven Kokkeman. En daar zat viroloog Marianne Koopmans aan tafel te gast. Ja.
Radioprogramma.
Ja, radioprogramma op 1. En die zei dat er, komt naar buiten dat er op dit moment in het riool, dat is een test in het rioolwater, om te kijken van waar de COVID zit en hoeveel er zit.
Oh ja.
En het schijnt dat het rioolwater op dit moment op hetzelfde niveau zit als in februari.
Okay.
En in februari hadden we zo'n 80.000 positieve gevallen per dag.
Toen zaten we echt nog wel een beetje in de,
ja,
in de alert.
Toen zaten we nog een beetje zelfs in de lockdown volgens mij. Klinkt
ja,
zo ver weg.
Waren een beetje, ja, weet je hoe snel dat eigenlijk is gegaan? En toen was ineens volgens mij nog begin april of zo, dat die QR-codes weggingen of zo. Of misschien was het begin maart hoor, maar dat weet ik dus geen eens meer.
Begin maart.
Wat ik vooral heel gek aan vind, het leek ook ineens weg of zo. Het leek ook weg, dat hebben ze ook letterlijk gezegd. Maar we kregen niet dat we er echt aan gewend waren of zo.
Ja, dus, maar het is dus weer terug. We zitten eigenlijk al in de nieuwe golf.
Ja.
Dan moet natuurlijk wel blijken wat de gevolgen ervan zijn.
Ja.
Want je kunt natuurlijk positief zijn en niet meer ziek worden, want dat virus dat gaat natuurlijk ook af.
Ja, hoe zit het bij jullie? Overwegen jullie bijvoorbeeld een extra booster of zo, om toch zeker te zijn van de vakantie bijvoorbeeld?
Ja, voor vakantie wel.
Ja.
Ja, nee, zeg maar, dat is eigenlijk ook wel de enige reden waarom ik een booster zou nemen eigenlijk.
Ja, en het enige wat daar nu natuurlijk een probleem wordt, in plaats van dat er mensen misschien niet zozeer snel weer terechtkomen op de IC of in het ziekenhuis, maar het ziekteverzuim. Want dadelijk, als iedereen corona heeft, dan moet iedereen natuurlijk thuis blijven in isolatie.
Ja.
En ze hebben ook overal al personeelsgebreken in de zorg en bij de NS en noem maar op, Schiphol.
Dat is een hele goeie inderdaad.
Dus dat, ik ben benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen, want ja, we hebben wel...
Oh, sorry, vertel verder.
Nee, want we hebben natuurlijk wel mensen nodig om het
draaien te houden. Nee, maar ik wil die even onderbreken.
Ja, dat mag.
Ja, nee, maar ik las dus ook weer dat ze weer mondkapjes gaan gebruiken in de verzorgingshuizen. Nou, daar zie ik echt wel tegen op, hoor, die mondkapjes.
Werk je in een verzorgingshuis?
Nee, dat niet? Absoluut niet.
Oh, maar... voor jezelf. Ja, ja, nou ja, misschien deed je dat ook nog. Je doet zoveel.
Nee, maar die mondkapjes, die zitten me wel echt in de weg, hoor.
Ja, een beetje zo voor je gezicht.
Ja, dat is niet best hoor.
Nee, ja, laten we het in ieder geval...
flauw.
Ja, laten we in ieder geval hopen dat het allemaal zal meevallen. En ik...
Jij blijft nuchter hè, Mike?
Ik blijf er heel nuchter
over. Maar ik denk ook dat het gewoon wel goed
gaat. We hebben nu Ernst Kuiper.
nee, maar het is wel zo. Ik denk gewoon, als we het bijvoorbeeld vergelijken met de situatie in de landen waar het nu minder goed gaat. door COVID.
Ja, Portugal toch? Zo hoorde ik dingen. Of China.
Ja, ik wilde eigenlijk de vergelijking met China maken. Maar daar is het overgrote gedeelte van de 65-plussers niet gevaccineerd, bijvoorbeeld. Terwijl in Nederland...
Zitten we daar wat beter?
Ja, we zitten daar best wel goed. Dus ik geloof niet dat we straks echt weer terug moeten gaan naar een lockdown of zo.
Nee, dat denk ik niet. Dat kun je de ondernemers ook niet aan doen.
Dat zeker niet.
Nee. En we hebben natuurlijk ook nog andere dingen, zoals het apokovirus, needle spiking. Dus we hebben ons genoeg om ons mee bezig te houden.
Ja, we hebben genoeg om ons mee bezig te houden. Het wordt zo langzamerhand een crisis van de crisis, hè? Want we hebben er 6 op dit moment. Het is eigenlijk een soort crisis, ja. Dat is ook het meervoud van crisis. Nou, leuk. Ja. Jeetjes.
Nou, laten we het even positief afsluiten, jongens.
Laten we het even positief inderdaad met een goede vibe. En daar is natuurlijk altijd gewoon genoeg ruimte voor, zoals je dat gewend bent in de sport, namelijk in...
We spelen nog even verder in de blessuretijd.
We spelen nog even verder. We spelen nog even verder met een vooruitblik naar de Tour de France, Mike.
Ja,
want daar kijk jij als wielerfan natuurlijk wel weer naar uit.
Dat is wel een van mijn hoogtepunten van het hele jaar. Ja, de Tour de France. En dan dat krijg ik altijd het vakantiegevoel, zomergevoel. Leuke wedstrijdjes kijken. Af en toe wegdutten bij een lange etappe, wat heel saai is.
Ja.
Maar los daarvan, er is net nieuws naar buiten gekomen over de Nederlandse ploeg DSM.
Ja.
Die hebben een formatie bekend gemaakt waarbij ze allemaal naar de Tour gaan. En opvallend de naam afwezig is Søren Krak Andersen. Dat is een Deen.
Van welk team is die?
Van team DSM.
Okay. Dat zei je net. Ja, ik let niet op.
Dat is opvallend, want dat is een Deen. En de Tour startte in Denemarken. Hij heeft ook al meerdere etappes gewonnen in de Tour de France in het verleden voor het team DSM. Maar ze nemen hem niet mee omdat hij zijn contract niet wil verlengen.
Oké.
Okay. Ja.
Oké. Okay.
Dus,
maar hij wil dat zelf niet?
Nee, hij schrijft hier dat hij een beetje dwars ligt, ja.
Maar, maar je wilt toch gewoon meedoen aan de Tour?
Natuurlijk wil hij wil natuurlijk meedoen aan de Tour. Maar Team DSM heeft natuurlijk die machtspositie om te zeggen van... als jij je contract niet wilt verlengen, nemen we jou niet mee naar de Tour. Ik denk dat nu wel, nu dat definitief is dat hij niet meegaat, dat wel een einde huwelijk is.
Ja. En gaan de Nederlanders winnen of de Belgen?
Ik denk dat wij voor de eindzegen in de Tour niet in aanmerking komen. Wel voor mooie etappes. Mathieu van der Poel doet natuurlijk mee. Ja. Wout van Aert doet mee. Die gaat voor het groen sprinten bij Jumbo-Visma. En we hopen natuurlijk wel een klein Nederlands succes te boeken met Jumbo-Visma. Die
Als team gewoon.
Eindelijk hoopt als team de Tour te kunnen gaan winnen.
Ja. Ja. Dat is goed. Nou ja, ze hebben in ieder geval geel in hun teamkleur. Dus dat moet goed komen met die gele trui.
Ja.
Hartstikke goed. Ik heb nog wel een opvallend dingetje, want in onze vorige podcast, luister die zeker terug via de bekende streamingskanalen, hadden we natuurlijk Tom Dunmer in de uitzending, die in Amerika en de Verenigde Staten cricket is aan het introduceren. En ik wilde daar toch nog even het volgende over kwijt. Hij heeft dat trouwens toen echt superleuk opgepakt en ook nog gedeeld op zijn sociale media. Daar willen we hem voor bedanken. Thank you, Tom Dunmer. Als je nu luistert. Oké. Okay. Want 3 bijzondere cricketdagen staan voor de deur in Nederland. En ja, dat dat zo is, oké. Maar het staat gewoon bovenaan op de NOS Sportpagina. En ja, ik denk toch wel dat wij dan als podcast een beetje invloed hebben gehad op die nieuwsvoorziening. En dat cricket toch wel, dat we daar goed op hebben ingespeeld. Dat cricket toch weer een beetje een ding begint te worden. Niet echt zo'n stokstijve, elitaire sport uit Engeland en India. Want, wat gebeurt er? 3 dagen lang, 498 runs. Dat was de recordscore van de Engelsen op de vorige competitie. Maar nu vindt er dus eentje plaats in Nederland, in Amstelveen ook weer. En in de zogeheten Super League wordt het nog spannend.
Ja, om even uit te leggen. Kijk, je hebt een B-ploeg en een A-ploeg bij het cricket.
Ja.
Er zijn pools met landen. Nederland is kampioen geworden bij die B-ploeg. En is dus uitgenodigd om mee te doen bij de A-ploeg.
Ja.
Daar zijn een aantal landen die meedoen. En die strijden om totaal 8 WK-tickets. En natuurlijk is Nederland geen partij voor de Engelsen. Maar het is wel al mooi dat het zo... Zo in de aandacht staat weer in Nederland, want dat is goed voor de sport. En een opvallend feitje is natuurlijk ook, er zijn natuurlijk immens veel Engelsen die daar langs de zijlijnen staan om te kijken naar de sport. En ze hebben in één dag tijd hebben ze de verkooppunten van het bier moeten verdubbelen.
Okay.
Omdat de Engelsen behoorlijk wat weggedronken daar.
Ja, daar zijn ze wel bekend om, hè?
Ja.
Hartstikke goed. Nou, dat wilden we inderdaad nog eventjes kwijt. Hadden jullie nog iets waarvan je denkt van dit moet je zien?
Ja, ik had wel nog...
Hebben we nog Formule 1, Duktai?
Komt het weekend misschien Formule 1?
Nee, maar alleen nog wel...
Max Verstappen gaat hem gewoon winnen, toch, dit seizoen?
Ja, dat...
Te veel uitgelopen, hè?
Ik ben stiekem toch wel een beetje bang dat het een beetje saai gaat worden. Omdat Max uiteindelijk toch alles gaat winnen.
Een beetje de Lewis Hamilton van...
Het is een mechanische sport, hè?
Ja, dat wel.
Maar goed, er is natuurlijk wel ook nog de week van de spitsen geweest, hè? Los daarvan dat onze grote vriend Haller enorm bedrag naar Dortmund is gegaan. Die het gat van Haaland daar moet gaan opvullen. Vond ik wel de meest opvallendste transfer. En ik denk dat er geen enkele transfer deze zomer nog aan kan tippen. Is Burak Yilmaz. Die komt over van de club Lille. En die gaat spelen voor Fortuna Sittard. Dat is toch wel een beetje Limburgse trots. De 36-jarige spits heeft een contract getekend voor 5 jaar. En die wil dan daarna in een andere functie doorgaan daar in de club.
Oh, ik zat zo te luisteren, maar ik dacht 5 jaar.
Ja, hij heeft getekend voor 5 jaar. En de eerste aantal jaren is voetballen. En daarna gaat hij door naar een andere functie. Maar dat was natuurlijk wel heel opvallend. Ja. Hij heeft al 77 interlands gespeeld voor Turkije. Scoorde laatst nog een interland tegen Nederland een hat-trick. Dus dat is niet de minste die ze hebben binnengehaald.
Okay. Nee, hartstikke goed. En wat wil ik verder nog kwijt? Ja, aan de mensen thuis natuurlijk een beetje rustig blijven. Er staat een mooie sportzomer voor de boeg. Dus misschien,
Wimbledon staat voor de deur.
Misschien biedt dat een beetje ontspanning in toch wel een beetje de onzekere tijden van crisis en crisis. Maar onze podcast is niet in de crisis, want we gaan nog een beetje in de voorzomer gaan we nog even door. En leuk nieuws, want vanaf september zijn we terug met een tweede seizoen.
Ja, maar volgende week maken we nog eerst even een laatste aflevering, toch? Voor de tour.
Ja.
En dan zijn we dan wel voor de luisteraars misschien belangrijk om te weten een dagje eerder.
Een dagje eerder.
We nemen hem op dan op de woensdag, toch?
Maar hij wordt
hij wordt gewoon upgeload.
Worden upgeload op vrijdag.
Dan laat ik over aan de technische mensen.
Oké.
De technische mensen.
Ja.
Ik wil nog wel wat kwijt. Onze collega Ronaldo is vandaag jarig, toch?
Gefeliciteerd.
Gefeliciteerd, Ronaldo.
Ja.
We missen taart.
Ja, ik heb nu ook wel zin in taart.
Fly,
eigenlijk.
Mike.
Het is wel leuk. Ik vind het wel leuk dat we de luisteraars nu gewoon meenemen in een soort redactievergadering. Nou, dan weten ze dat ook weer hoe dat eraan toe gaat. Ik wens iedereen die dit hoort een politiek correct weekend. En dan tot volgende week, tot een nieuwe aflevering. Dan wil ik toch nog iets kwijt. We gaan ook naar de zandbak, toch? Of niet naar de zandbak, maar we gaan ook iets speciaals doen in de zandbak. En dan hebben we het over Qatar. Maar
Dat
is voor later. Dat is toch ook een liedje? Of niet?
Voor later.
Dat is voor later. Nee.
Nee.
Oh, nou, helemaal niet. Nou, laten we maar gewoon lekker de outro erin knallen. Doei, doei.
De sportieve zetel.